Hallo, ik ben Chloé en welkom bij het vervolg van Geldwijs, de podcast van Crelan, waarin we een stap verder gaan in de wereld van beleggen. In deze aflevering duiken we dieper in een thema dat elke belegger vroeg of laat tegenkomt. We gaan het namelijk hebben over je grootste tegenstander en bondgenoot bij beleggen, je eigen brein. Waarom maken we soms irrationele keuzes met ons geld? Hoe gaan we om met angst en hebzucht? En wat kan je doen om meer gemoedsrust te vinden in een wereld vol schommelende koersen? We bespreken het met Bart Abeloos, chief economist van Crelan en Crelan bankagent Nele Verhofstadt. Bart, voor we ingaan op die specifieke psychologische valkuilen, waarom is dit zo'n belangrijk thema voor beleggers?
Omdat het een bron is van heel veel ellende als je er niet op let. We moeten duizenden beslissingen per dag nemen, niet alleen over beleggen en geldzaken uiteraard, maar over alles, over wat we gaan eten, over hoe dat we het straat gaan oversteken, wat dat we gaan doen van minuut tot minuut. En heel veel van die beslissingen doen we op automatische piloot. Dat hebben we zo geleerd, omdat als we daar telkens grondig zouden over nadenken, zouden we nergens aan toekomen. En die automatische piloot, die kunnen we heel moeilijk afzetten. Die zit een beetje hardwired, zoals ze dat zeggen. Die zit ingebakken in de structuur van ons brein. Maar als we daar geldbeslissingen aan overlaten, dan gaat die allerlei shortcuts nemen. Die gaat voortdurend in slaapstand gaan. Die gaat de makkelijkste weg nemen, die niet noodzakelijk de beste weg is. Die gaat ons voortdurend in energiebesparingsmodus proberen te zetten, zodanig dat we niet te veel nadenken over waar we mee bezig zijn. En dat loopt soms niet zo goed af. Dus het is goed dat je daar, als je gaat beleggen, dat je bewust bent van die valkuilen, omdat ze, eenmaal dat je ze ziet, zijn ze ook makkelijk te herkennen en kan je er makkelijk iets aan doen. Een tweede reden om erbij stil te staan is dat vele mensen denken, ik beleg niet of als ik beleg, haal ik niet de resultaten die ik verwacht, omdat het mij niet interesseert, omdat ik er misschien niet slim genoeg voor ben of omdat ik er de tijd niet voor kan maken. Maar dat zijn heel vaak drogredenen. Waar dat het echt om draait, is dat je koelbloedig blijft en dat je qua temperament een beetje boven je beleggingsportefeuille kan komen te staan. En daarvoor is het ook nuttig dat we bij die psychologische kant van beleggen blijven stilstaan.
Oké, dus ons brein houdt ons soms voor de gek.
Reken maar van yes.
Oké, en een van die meest bekende of de psychologische valkuil die beleggers het meest impacteert, heet de beschikbaarheidsvalkuil, of in het Engels availability bias. Wat is dat precies?
Dat is dat we een heel groot gewicht geven en heel veel vertrouwen stellen in dingen die we voortdurend rondom ons zien, die we heel goed kennen uit het dagelijks leven of die we heel recent meegemaakt hebben. En bij beleggen kan dat ertoe leiden dat je, als je een beetje nadenkt over hoe dat je dagelijks leven verloopt en je zegt, ik geef heel veel geld uit in de Colruyt of in de Leize, ik schrijf elke maand een flink bedrag over aan Proximus en van Telenet. Dus dat zullen dus ook wel goede beleggingen zijn. Ja, dan heb je met een heel nauwe blik gekeken naar hoe de wereld en bij uitbreiding de beleggingswereld eruit ziet. Want alle onzichtbare bedrijven die dan niet in het straatbeeld zitten, die dan niet elke maand een factuur naar u opsturen, dat kunnen ook heel goede bedrijven zijn. En dan ga je die een beetje onder de radar houden, dan ga je die miskennen. Er wordt soms gezegd als stelregel voor beleggen, beleg in wat je kent. Maar eigenlijk is dat slechte raad, want als je alleen maar belegt in wat je kent, dan ga je je beleggingsuniversum, zoals wij dat noemen, dus de vijver waarin je gaat vissen voor je belegging, dan ga je die eigenlijk heel, heel klein houden. Want ik zelf ken iets van de financiële sector en dan zijn we uitgepraat. Hè? dus ik zou dan niet in farmabedrijven beleggen, ik zou dan niet in IT-bedrijven of in energiebedrijven beleggen, want daar ken ik weinig van. Omgekeerd, een arts of een verpleegster of een dierenarts, die zou dan misschien alleen maar in farmabedrijven beleggen en financiële sector links laten liggen en nutsbedrijven links laten liggen. Dus je moet zorgen dat die dingen waar je weinig affiniteit mee hebt, waar je weinig rechtstreeks contact mee hebt, dat die ook in je portefeuille terechtkomen. Mm-hmm. Okay. En niet alleen wat dat je kent of waar dat je onmiddellijk ervaring mee hebt.
Mm-hmm. Ja, verder kijken dan je neus lang is eigenlijk.
Daar komt het eigenlijk op neer, ja.
Maar ik kan me inbeelden dat dat ook geldt, niet alleen voor de dingen die beschikbaar zijn rondom je, maar ook in de tijd, de dingen die recent gebeurd zijn met je, of die je ziet gebeuren recent rondom je, dat net blijft hangen.
Dat is heel typisch, dat is des mensen. Hè. Je hebt dat ook met andere fenomenen. Ja, als je een natte zomer gehad hebt, dan zeggen mensen, ja, zomers tegenwoordig zijn wel heel nat in vergelijking met vroeger. Nee, dat was waarschijnlijk een toevallige uitschieter en het jaar erop heb je weer een droge zomer. Zo gaat dat ook met beleggen. Je hebt gebeurtenissen, recente gebeurtenissen, die heel typisch lijken voor wat er aan het gebeuren is, maar als je een beetje afstand neemt en je kadert dat in een historisch patroon, dan zal je heel vaak merken dat die gebeurtenissen helemaal niet zo uitzonderlijk zijn. Crisissen, je rolt van de ene crisis in de andere als belegger. Dus als je je uit het lood laat slagen door een pandemie of een inflatieopstoot of een energiecrisis of een oorlog ver weg of dichtbij, ja, dan ben je eigenlijk die gebeurtenissen groter aan het maken dan ze eigenlijk historisch gezien zijn.
Mm-hmm. Oké. Okay. Nele, hoe merk je dat in de praktijk bij de beleggers die bij jou komen?
Ja, het is echt heel typisch dat mensen kijken naar de waan van de dag. En het is onze job om dan hun perspectief wat breder te zetten. En heel letterlijk, hè, wij nemen er een grafiek bij van de laatste 100 jaar, waar alle crisissen op geplot staan en zeggen van, herinner u nog, Lernout en Housepeak-crisis, telecomcrisis, zie eens wat de beurzen daarna gedaan hebben. Herinner u de Twin Towers, wat hebben de beurzen daarna gedaan? En dan zien ze wel, als je uw perspectief iets breder neemt en dat eigenlijk altijd wel goed komt, maar het tijdsaspect, dat is een belangrijke. Dat is een valkuil. Mensen zeggen van, ik wil beleggen op 5 of 7 jaar, oh, geen probleem, maar als er na 1,5 jaar iets gebeurt, is het paniek. En dan zeggen wij, herinner u, we hebben vorig jaar afgesproken, je ging ons pas 5 of 7 jaar de tijd geven om je portefeuille te laten werken.
Mm-hmm. Is het dat het moeilijkste, van die korte termijn naar die lange termijn de focus verleggen?
Ja, omdat mensen zeggen wel dat ze gaan beleggen op lange termijn, maar van beleggingen verwachten ze morgen rendement. Mm-hmm. Terwijl de Belg heeft een baksteen in zijn maag. En ze kopen heel graag vastgoed. Daar wordt zeer zelden naar rendement gerekend, anders zou er veel minder gekocht worden vandaag de dag. En van vastgoed verwachten ze, we gaan dat 20 jaar houden. Er hangt ook geen digitaal tellertje naast uw voordeur om te zeggen wat uw huis iedere dag weer waard is. En door het even niet te weten, dat geeft rust. Dus dan zeg ik de mensen, gelijk nu, vandaag, volatiele markten, kijk er gewoon even niet naar. We kunnen er niks aan veranderen. Accept what you cannot change, change what you cannot accept. Dat is eigenlijk het principe van beleggen ook. En dat werkt veel beter dan hele dagen op uw app zitten te kijken wat dat doet. Wij gaan Trump zijn ideeën niet veranderen, hè.
Mm-hmm. Nee, jammer genoeg niet. Wat dat ook gezegd wordt, is dat een autobestuurder van zichzelf altijd overschat hoe goed dat hij kan autorijden, dat hij beter dan gemiddeld kan autorijden, maar dat is helemaal niet zo. Is dat ook zo bij beleggers?
Overmatig zelfvertrouwen of jezelf overschatten zien we vaak bij beleggers. En vele mensen denken, mij zal het niet overkomen, want ja, ik ben nuchter. Ik heb van mezelf als belegger helemaal niet zo'n hoge dunk. Dat is meer iets voor traders of voor mensen die er dagelijks mee bezig zijn. Die zullen wel in die val trappen. Maar dat werkt in twee richtingen. Overmatig zelfvertrouwen of zelfoverschatting kan zich ook uiten door te angstig te zijn, door altijd maar de reflex te hebben van aan de zijlijn te gaan staan. In de beide gevallen, ofwel door te agressief naar de markt te kijken of door te afzijdig naar de markt te kijken, ga je iets doen wat dat eigenlijk niet kan, en dat is markttiming proberen te doen. Zeggen van, ik weet wel wat de markt zal doen. En als dat in dynamische, in agressieve zin is, hè, ik ga traden, ik ga vlot in- en uitstappen en ze zullen mij niet liggen hebben, dan herkent iedereen dat. Maar als het gaat over iemand die 10 of 20 jaar aan de zijlijn is blijven staan uit schrik, terecht of onterecht, van dalende koersen te zien, ja, dat is ook een vorm van markttiming. En dat wordt ook eigenlijk gedreven of geboren uit zelfoverschatting. En als belegger moet je eigenlijk een beetje nederig zijn. Moet je zeggen, ik weet niet wat de markten zullen doen. En meestal weet je dat inderdaad ook niet. Anders zou je niet hoeven te beleggen als je de toekomst kon voorspellen. Ik weet niet wat de markten zullen doen, maar ik ga mij op zo'n manier organiseren. Ik ga een zodanige strategie en discipline aannemen dat het niet uitmaakt wat de markten morgen of volgende maand of binnen 3 jaar gaan doen. Ik ga mij zo organiseren dat ik er op termijn hoe dan ook baat bij ga hebben. Mm-hmm. Dat is een nederige houding, maar overmatige enthousiasme om erin te springen of overmatige schrik om er zeker niks mee te willen maken te hebben, zijn beide eigenlijk een weerspiegeling van hetzelfde fenomeen, zelfoverschatting.
Oké. Okay. Nele, in de praktijk merk jij dat het er klanten zijn die effectief langer langs de zijlijn blijven staan en dat ze verlamd geraken? En hoe ga je er dan mee om?
Wij zien mensen die denken, beleggen dat is niets voor mij, dat is voor mensen met heel veel geld, of die daarin gestudeerd hebben. Maar na verloop van tijd horen ze van heel veel vrienden, kennissen die wel gaan beleggen. En die hebben successen, dat geld gaat vooruit. En om het duur zeggen ze van ja, ik wil dat ook. Maar meestal zijn dat de momenten wanneer dat de beurzen hoger beginnen te staan en stappen die in op het verkeerde moment. Dan pakken ze een keer een schrik, want what goes up can go down. En dan gaat een keer naar beneden en zeggen ze, zie je wel dat niets voor mij is. En ze stappen uit ook weer op het verkeerde moment. Dus als we mensen bij ons krijgen die starten met beleggen, teken wij altijd dat grafiekje een keer uit. Van kijk, het gaat naar omhoog gaan, het gaat naar beneden gaan. En we gaan gewoon maandelijks instappen en dan hebben we mooi het gemiddelde. Het gaat niet het beste instapmoment zijn, maar het zal ook niet het slechtste zijn gemiddeld. Maar afvlakken, spreiden in de tijd, is een heel goede techniek voor die verkeerde keuzemomenten te vermijden. Want ook wij hebben geen glazen bol. Hè. Mensen denken soms dat wij gaan weten wat er op de beurzen gebeurt. You wish, dan moest ik niet meer werken. Mm-hmm. Maar je moet je portefeuille wel zo maken dat je bestand bent, mm-hmm. dat je tegen een stootje kunt. Mm-hmm. Ja.
Ik hoor jou zeggen, Bart, er is overmoed of overschatting, maar er is ook heel veel angst. Hè? Angst om geld te verliezen, hoe beïnvloedt die de belegger?
Economen noemen dat verliesaversie. En dat is iets dat heel goed bestudeerd is en waar dat ook al veel inzicht over is. En we weten dat dat een heel belangrijke hinderpaal is voor mensen om te gaan beleggen. Of eenmaal ze belegd zijn, is dat iets dat ook tot slechte keuzes leidt. En dat komt omdat we verlies veel zwaarder aanvoelen dan overeenkomstige winst. Dus als we 10% winst halen, dan zijn we daar belangen niet zo blij om als wanneer dat we, als het verdriet dat we voelen of de woede die we voelen voor 10% verlies. En dat maakt dat we verlies gaan proberen te vermijden, mm-hmm. Terwijl het niet te vermijden is, maar we gaan het proberen te vermijden, bijvoorbeeld door beleggingen die duidelijk hun rol in de portefeuille niet meer vervullen, door daar ons aan vast te gaan klampen om toch niet, kost wat kost, niet met verlies te willen verkopen, terwijl dat we beleggingen die het goed doen misschien veel te snel gaan te gelden maken om toch die winsten heel snel vast te houden. Op die manier ga je je portefeuille veel ondermaatser laten presteren dan wanneer dat je niet zo heel erg zou geleid worden door de angst voor verlies. Mm-hmm. En daar valt eigenlijk nog wel iets over te zeggen, namelijk dat we spreken hier zo over risico, alsof dat het heel duidelijk is voor iedereen wat dat betekent. Maar je hebt heel veel verschillende soorten risico's en je hebt ook twee dieptes van risico, zeg maar. Je hebt oppervlakkig risico. Dat is het risico dat Nele al aanhaalde, hè, dat je stapt in en 2 maanden later kijk je tegen 5% verlies aan omdat de beurzen gezakt zijn. Dat ga je in je beleggingscarrière voortdurend voor hebben. Want dat is nu eenmaal de aard van de beurzen, die zijn volatiel. Dus 5-10% verlies, dat is, ik ga niet zeggen dagelijkse kost, maar eens om de 1 à 2 jaar heb je dat wel, voor. Dat zijn oppervlakkige risico's, omdat die volatiliteit, dat is vervelend als je vaak naar je portefeuille kijkt, maar eigenlijk is dat, om het in autotermen te zeggen, is dat een kras in de lak. Uw auto rijdt nog altijd, uw auto doet het nog altijd goed. Je hebt ook diepe risico's. En diepe risico's, die voel je niet meteen, maar die kunnen resulteren in een permanent kapitaalverlies. Bijvoorbeeld, een diep risico is dat je onvoldoende rendement haalt op je beleggingen om de inflatie bij te benen. Dat voel je niet elke maand. Je ziet dat niet als je naar je portefeuille in de app of op je portefeuillestaat kijkt. Maar het is wel iets dat sluipend zijn werk doet en kan ertoe leiden dat je geld permanent op lange termijn minder waard wordt. Het ergste wat een belegger kan overkomen is dat die oppervlakkige risico's zodanig daardoor geïrriteerd wordt, dat die gaat de handdoek in de ring werpen en er een permanent verlies van maken. Mm-hmm. Dus daarvoor is ook een beetje koelbloedigheid en strategie nodig om ervoor te zorgen dat je je niet te veel laat op stang jagen door die korte termijn schommelingen en dat je die niet omzet in een permanent verlies dat je achteraf moeilijk weer goed kan maken. Mm-hmm. Dat is een belangrijke rol die ook een adviseur te spelen heeft om u bij de les te houden, om ervoor te zorgen dat als het even tegenziet op de markten, als het te volatiel wordt, om de lange termijn doelstellingen voor ogen te blijven houden.
Ja, Nele, dan kom ik terug even bij jou en jouw rol als adviseur. Ik neem aan dat je al klanten hebt gehad die tegen een aanzienlijk of gewoon een verlies aankijken. Wat doe je in zo'n situatie? Hoe help jij daarbij?
Nu, als we mensen bij ons krijgen die op een app gezien hebben dat ze sterk achteruit gegaan zijn en ze zijn in paniek bijvoorbeeld, dan start ik altijd om te vragen van waarom ben je nu in paniek? Ja, ik zie ook dat het naar beneden is, maar waarom veroorzaakt dat nu paniek? Mm. Is dat omdat je daar echt niet mee om kunt? Of heb je dat geld gepland om daar binnen een paar maanden al een uitgave mee te doen? Of is het gewoon omdat je de eerste keer dat tegenkomt, maar is uw beleggingshorizon wel nog lang? Als dat geld daar nog 5-7 jaar mag belegd zijn, Geen zorg, we nemen ons perspectief weer wijder. Waren uw doelstellingen veranderd en heb je het geld plotseling wel nodig? En dan moeten we gaan kijken hoe gaan we dat eventuele tekort gaan oplossen natuurlijk. Maar de meeste mensen, als je ze herinnert aan de afspraken die we gemaakt hebben, de perspectieven die we gezet hebben, koppelen een keer terug naar de historiek van de beurzen. Wat is er aan de hand op de beurzen? Want heel veel paniek komt voort uit iets niet begrijpen. Er is op zich heel weinig duiding rond economie ten gronde in de media. Wel heel veel de paniekjes van de dag, maar heel weinig achtergrond hebben. Informatie. Dus ja, het is eigenlijk, ik mag niet zeggen lesgeven, maar heel veel uitleggen en dat brengt rust. Ons brein heeft graag veel informatie om te kunnen verwerken, om iets een plaats te geven. En ja, als je perspectief hier juist staat, keert er wel rust. Mm-hmm. Is dat het moment waarop dat wij vaststellen van, ja, je hebt wel gezegd dat je risico aan kunt, maar je kunt het eigenlijk totaal niet aan. En dan gaan we afspraken maken, hoe gaan we geleidelijk aan uit die portefeuille gaan en naar iets anders dat meer voor jou geschikt is. Want mensen overschatten zichzelf wel. Iedereen wil wel heel veel rendement halen, maar de omgekeerde richting, dat willen ze niet, maar dat gaat niet. Je kunt niet veel geld verdienen met weinig risico te nemen. Het is een koppeltje, dat hoort altijd samen.
Dus jij speelt dan die voice of reason?
Ja, soms is het ook eens gewoon een spiegel voorhouden.
Ja. Er zijn veel psychologische valkuilen, de lijst is bijna eindeloos. Eentje die nog in het rijtje past is de confirmation bias, dat we bevestiging gaan zoeken voor dingen die we al weten of geloven. Hoe beïnvloedt dat de belegger, Bart?
Je maakt dan slechtere beslissingen. Als je een beslissing gaat nemen over geldzaken of over beleggingen, is het belangrijk dat je het hele plaatje bekijkt, dat je de pro's en contra's goed evalueert. Als je verliefd bent geworden op een bepaald beleggingsthema en je wil alleen nog maar dingen horen die uw liefde bevestigen, dan krijg je onvolledige informatie. En dan is de kans groot dat je geen goed afgewogen beslissing gaat nemen die je achteraf zuur kan opbreken. En dat zien we, niet alleen bij beleggen, dat zien we in alles eigenlijk. Hè. In alle belangrijke beslissingen gaan we heel vaak hetgeen dat niet in ons kraam past wegfilteren. Omdat we, we willen een soort pol in gedachten waar elke stem telt en elke stem ons laat voelen dat onze beslissing de juiste beslissing is. Maar je moet eigenlijk ook tegenstemmen gaan opzoeken. Je moet zelfs advocaat van de duivel gaan spelen. Hè. Je moet, voordat je belangrijke beslissingen neemt, niet alleen alle pro's opsommen, maar ook alle contra's opsommen. En dan zien we waarnaar dat de balans overhelt.
Ja, even uit de echokamer treden.
Ja, groepsdenken en echokamers. En zeker op het internet, fora en wat weet ik allemaal, zeer, zeer gevaarlijk. Omdat je daar ga je alle bevestiging krijgen die dat je zoekt. Maar het is niet bevestiging dat je nodig hebt. Het is een gebalanceerd beeld dat je nodig hebt. En daarvoor heb je ook dingen nodig die niet per se in je kraan passen.
Een laatste valkuil die ik nog met jullie zou willen bespreken, is een knaller van formaat, een mooie term, de hyperbolische discounting. Wat is dat precies, Bartke? Wat kan je daarover vertellen?
Dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat je veel meer gewicht geeft aan onmiddellijk profijt, onmiddellijk genot, dan aan genot in de toekomst. En als je zo in elkaar zit, dat is een bron van heel veel ellende. Want als we kijken naar echt grote problemen zoals school voortijdig verlaten, studies voortijdig stopzetten, druggebruik en dergelijke, die vallen daar ook heel vaak toe terug te leiden dat je onmiddellijk profijt, onmiddellijk genot wil en niet bereid bent om genot uit te stellen, soms jarenlang, terwijl dat je aan het studeren bent, terwijl dat je aan een goede toekomst aan het werken bent. Dat kan ons ook bij beleggen parten spelen, in de zin dat we niet aan beleggen toekomen. Simpelweg dat we het geld liever uitgeven en zeggen, ja, er zal later wel voor mij gezorgd worden, ik hoef daar zelf niks voor te doen. Ja, dat is heel gevaarlijk natuurlijk, hè, want dat zorgen voor, dan steun je op andere mensen of je steunt op een sociale zekerheid waarvan je niet weet hoe dat die er binnen 20 of 30 of 50 jaar zal uitzien. Dus dat is heel gevaarlijk om op dat paard te wedden, maar het is wel een heel krachtig psychologisch mechanisme dat verhindert dat je eigenlijk jezelf vandaag een stuk genot ontzegt om daar later van te kunnen profiteren.
De psychologie van de mens, het is enorm boeiend hoe het beleggen ook impacteert. Je zou bijna kunnen zeggen, Nele, dat jij een psycholoog bent voor jouw klanten.
Een beetje toch? Ja, vooral wij moeten goed kunnen vragen stellen. Hè? En we hebben wel het voorrecht om telkens als vastadviseur voor onze klanten mogen werken. Dat betekent dat we om een dure klant ook goed leren kennen, meegaan in het leven van de klant, weten wat er in de toekomst te wachten staat. En dat is eigenlijk informatie die we capteren om in ons adviezen mee rekening te houden, om eigenlijk de klant al een stapje voor te zijn. En het is door die vertrouwensrelatie dat we dat ten gronde kunnen doen. En ik denk, dat gaat niet vervangen worden door AI.
Nee, de human connection blijft daar absoluut heel belangrijk. Bart, heb jij nog laatste tips die je zou kunnen meegeven aan onze luisteraars?
Ja, ik kan alleen maar herhalen wat Nele eerder al gezegd heeft. Kijk niet te vaak naar je beleggingen. Hè. Hoe vaker dat je kijkt, hoe meer beweging dat je gaat zien. En dat gaat niet altijd leuk zijn als je beweging ziet in je portefeuille, want het gaat niet altijd naar boven. Een tweede tip is, probeer een aantal dingen te automatiseren. Nele heeft al aangehaald van het periodieke beleggen, hè, het planmatig beleggen. Dat is een heel goed idee, omdat je dan je beslissing om te beleggen laat dicteren door de tijd. Het is weer de 15e van de maand, dus ik ga een stukje beleggen, ongeacht wat dat Trump gisteren gezegd heeft of niet. En op die manier ga je die beslissing ook lichter laten aanvoelen. Je hoeft niet meer alle pro's en contra's in rekening te brengen, want het gebeurt sowieso. En dat is ook een heel goed mechanisme om de angel uit volatiliteit te halen. Als je weet van, ja, we zitten momenteel in een moeilijke beursomgeving, de koersen dalen sommige dagen nogal fors. Als je weet van, op de 15e ga ik beleggingen aankopen en op die moment is net de koers een flinke duik aan het nemen, ja, dan kijk je ook op een andere manier naar de beurs. Het is niet alleen maar verlies dat je ziet. Je weet ook van, nu ben ik wel goedkoop mijn beleggingsportefeuille een stukje aan het opbouwen. Dus zo'n beleggingscontract of een beleggingsplan, zoals wij dat noemen, zorgt ervoor dat je een beetje psychologische hygiëne in je portefeuille brengt. Je automatiseert het en je kijkt ook op een andere manier naar de markten.
Mm-hmm. Zo, daarmee hebben we geleerd dat beleggen geen exacte wetenschap is en dat de grootste uitdagingen vaak niet op de beurs, maar tussen je oren zitten. In de volgende aflevering gaan we weer een stapje verder en bespreken we hoe je ook met kleine bedragen kan beleggen. Wil je zelf geldwijs worden? Abonneer je dan op deze podcast. Alle info over deze en andere podcast vind je terug op onze website www.krelan.be.